Bij Zieldingen nemen we je mee in de Hero's Journey van onze gasten. We gaan in gesprek met wereldverbeteraars die ons inspireren. We gaan op zoek naar de dingen die hun ziel verrijkt hebben, om ervan te leren en deze met jullie te delen. Enjoy! We hebben vandaag een bijzondere gast. Zij is namelijk therapeutic facilitator. Zij houdt zich bezig met breathwork. Wij hebben net, een paar minuten geleden al een ademhalingsoefening gedaan. En dat was ook echt hard nodig, want wij moesten net nog heel snel allemaal batterijtjes halen voor onze apparatuur. Is allemaal weer gelukt. Doen we allemaal voor jullie. Welkom Eline. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Ik ben een stuk ontspannender dan dat ik 5 minuten geleden was voor deze ademhalingsoefening. Wat hebben we nou eigenlijk nou net precies gedaan?
Ja, we hebben een hele korte ademhalingsoefening gedaan. Nou, eerst om in te checken bij je lijf. Dus dat heb ik jullie eerst gevraagd. En daarna hebben we eigenlijk de one breath break gedaan. Dus dat is een hele korte oefening. Willen we dat nu nog een keer doen? Of?
Je wil
graag uitleggen wat we hebben gedaan.
Ja, ik wil de oefening zeker nog een keer doen. Ja. Laten we dat straks eventjes doen. Dan kunnen de luisteraars ook meedoen. Ja. Mocht je nog toevallig in de auto zitten en dit luisteren, dan weet je dat je straks misschien vast even je auto kan stilzetten en een ademhalingsoefening kan doen. Of kan je dat ook doen tijdens het autorijden?
Ik zou het vasthouden van je adem, want dat hebben we inderdaad gedaan. We hebben in een hele korte ademhaling om een soort van reset te krijgen in je systeem. We hebben ingeademd door de neus en vastgehouden. En eigenlijk elke keer als je adem vasthoudt, zou ik niet per se, als je niet geoefend bent, het in een rijdende auto.
Nee, niet echt.
Of dichtbij water, dat zeg ik vaak ook wel even bij.
Ja.
Hoewel het heel subtiel is, ja, je weet nooit hoe je erop reageert, ook als het de eerste keer is.
Ja. Maar wat gebeurt er nou in mijn lichaam op het moment dat we dus net zo'n ademhalingsoefening doen? Wat gebeurt er in mijn lichaam waardoor ik eigenlijk anders uit die ademhalingsoefening kom, die eigenlijk maar, nou, was het 2 minuten of zo was, dat ik me anders voel en eigenlijk beter?
Ja, nou wat er eigenlijk gebeurt is, je neemt natuurlijk bewust aandacht bij je adem. Dat wil niet zeggen dat het voor iedereen altijd heel erg rustgevend is, want sommige mensen zijn ook totaal niet gewend om bij hun adem te zijn en dat heel spannend is.
Ja.
Maar wat we hebben gedaan is, eigenlijk elke keer als je adem vasthoudt, dus dat hebben we op de inademing gedaan en op de uitademing, dan geef je eigenlijk je lichaam een signaal om te doen met de hoeveelheid zuurstof die er in je systeem zit. Mm-hmm. Dus je krijgt een soort van, je zet jezelf even op rantsoen eigenlijk.
Ja.
En doordat je lichaam op rantsoen zet, dan je lichaam is altijd op zoek naar balans in je systeem. Dus als je het even niet iets geeft of iets loslaat, dan moet je lichaam het doen met de hoeveelheid stoffen die er op dat moment in je lichaam zijn.
Ja.
Ja.
Het is bijna een soort vasten, maar dan.
Een soort van, ja.
Maar dan met ademhaling.
Ja, ja, want je lichaam moet dan heel effectief zijn met wat er is. En dan is er ook geen ruimte voor overbodige processen eigenlijk. Zoals dat piekeren wat we constant maar kunnen doen. Mm. Dus dat is dan overbodig. Je lichaam denkt, we moeten eigenlijk heel groot gesteld in leven blijven. Dus ja, we gaan dat soort
gaan we dat doen.
Processen overboord.
Je kan natuurlijk ook, zeg maar, als ik denk aan vasten, dan denk ik, een dag of 2 dagen, weet je wel. Maar met ademen?
Dat kan niet.
Je moet gewoon echt, je kan niet dagen zonder adem, zeg maar.
Dus mm-hmm. Ja.
Je hebt echt, het is eigenlijk het meest cruciale iets wat we nodig hebben, of niet?
Ja, klopt. Maar je kan dus wel korte, want eigenlijk wat we ook doen door adem vast te houden, we brengen een kort moment van, het is een soort van stress.
Mm-hmm.
En stress is op zich niet verkeerd, maar stress te veel in je lichaam en in je geest, dat is niet oké. Maar als je het gecontroleerd op een korte moment stress in je lichaam aanbrengt, net zoals wat vasten wellicht ook. Ik heb nooit echt gevast, maar ik kan me zo indenken, dat is ook gewoon, je kan dat je lichaam dan ook een stressrespons geeft natuurlijk. Zo van, er moet eigenlijk eten zijn, of je geest die dat aangeeft.
Ja.
Dus als je dat gecontroleerd ook met je ademhaling doet, dan kan je dus ook zorgen dat in momenten van grote stress, dat je daar makkelijker mee om kunt gaan.
Ik heb wel eens gehoord dat, cortisol, hè, dat is volgens mij een stresshormoon,
ja.
Dat er wordt veel gesproken van oh, cortisol, dat is slecht, dat is stress. Mm-hmm. Maar dat wel degelijk, als dat gewoon in gezonde mate is, dan is dat eigenlijk gewoon heel bevorderlijk.
Dat klopt. Dat gaat hier ook over. Ja, ja. Maar als inderdaad te veel stress, dan is er te veel druk ook op het orgaan. Mm-hmm. En dus wordt er een overproductie van cortisol is er gaande. En ja, nou, goed, te veel is nooit goed. Hè?
Nee, alles met te is niet goed.
Ja.
En ik heb ook wel eens gehoord dat het uitademen, dat ook een soort proces is in je lichaam, waarin een soort toxische stoffen, dat je dingen uitademt.
Mm-hmm.
Maar ik weet het fijne niet van.
Ja, je ademt dus constant. Er is altijd wisselwerking tussen zuurstof en CO2, koolstofdioxide. Je hebt allebei de stoffen nodig. Maar op de uitademing adem je voornamelijk de koolstofdioxide uit. Dat geef je af aan. Dus, maar goed, op zich is dat een toxische stof. Nou goed, dat is wel een stof die je lichaam dus...
Een soort van afstoot.
Afstoot, ja. Ja. Ja.
En kan je daar te veel van in je lichaam hebben of zo? Of als je dan zeg maar... Weet je dat?
Ja, nou, te veel. Je lichaam weet er wel raad mee. Je kan jezelf niet verstikken of iets dergelijks. Ja. Maar wat je lichaam eigenlijk doet, die bindt de zuurstof en de koolstofdioxide aan elkaar. Wordt in een soort van... wordt naar je door je bloed vervoerd naar organen. En als die aan elkaar gebonden zijn, dan kunnen ze losgekoppeld worden. Dus je wil dat er een soort van balans is, maar als de zuurstofmoleculen zijn verzadigd eigenlijk, met koolstofdioxide, ja, dan is er een overschot aan koolstofdioxide in je systeem, wat je dus moet uitademen.
Okay.
Maar, nou goed, dan ga ik daar nu, als ik daarop doorga, je kan wel je lichaam trainen. Om meer koolstofdioxide in je lichaam te kunnen verdragen. Hmm. Eigenlijk elke keer als je koolstofdioxidegehalte stijgt, dan is er ook een soort van stressrespons van je lichaam van ik moet uitademen, want hier is nu te veel van. Maar je kan jezelf dus trainen door te werken met al die technieken die werken met je adem vasthouden.
Mm-hmm.
Ik weet niet of jullie dat ooit wel eens hebben gedaan.
Wim Hof,
ja. En dan heb je op een gegeven moment zo'n signaal van ik moet ademen. Ja. Dat gaat gewoon. Of je geest geeft het aan, zo van ik kan toch niet zo lang niet ademen. Ja. Maar het is ook gewoon je systeem. Je hebt van die chemoreceptoren in je lijf die aangeven van je moet nu gaan ademen. Ja. Als je langer inhoudt, word je dus meer, heb je meer weerstand tegen die stressrespons en dus ook tegen de grotere stressresponsen.
Ja. Want dan komt ook adrenaline vrij, toch? Daar is Wim Hof heel erg zitten op. Dat er dan een soort van adrenaline, dat je lichaam een soort van adrenaline boost krijgt.
Ja.
Wat dan ook weer effect heeft op je weerstand. Of,
ja.
Ik weet niet precies hoe dat werkt, maar daar heeft het vaak over.
Ja, en er worden de witte bloedlichaampjes worden meer aangemaakt.
Juist.
En wat je daardoor meer, ben je meer weerstand, kan je meer weerstand
bieden.
Resistent.
Ja, tegen ziektes en indringers.
Ja, dat is wel interessant, ja.
Superkrachtig.
Ja, zeker.
Ja, ik heb die app op mijn telefoon. Ik heb vaker dan 's ochtends dat ik het een week deed of 2 weken achter elkaar.
Mm-hmm.
En dan zie je gewoon dat je hebt een chart. En dan elke dag doe je dat dan 2 of 3 keer. Dus 40 keer heel diep inademen. Uitademen in en dan uitademen zoals we net deden. En dan zo lang mogelijk je adem inhouden. En dan timet hij het, dan hoor je Wim Hof zo op de achtergrond in je headphones. Die je eigenlijk een beetje aan het motiveren is om gewoon te chillen en te relaxen. En inderdaad ook een beetje bij jezelf gewoon aan te voelen dat het goed is en dat er gewoon processen bezig zijn. Maar het grappige is dus dat je met de dagen zie je eigenlijk dat balkje steeds hoger worden. Dus steeds kan je adem langer inhouden.
Ja.
Dus gewoon met de dag zie je dat gewoon groeien zo. Wat grappig dat het zo makkelijk, of makkelijk, ja... Het is makkelijk, want het is gewoon even een paar minuutjes 's ochtends of 's avonds, wanneer je wil, het gewoon doen. Maar dat je daarmee gewoon je longinhoud kan trainen op die manier, vind ik wel fascinerend. Dat het
en merk je dat dan ook in je conditie, zeg maar? Dat je gewoon meer uitdagingsvermogen hebt of zo? Of wat?
Ik wil wel ja zeggen eigenlijk. Ik weet niet of ik dat zo echt ervaren heb, maar al is het een placebo, als je het die ochtend gedaan hebt, je bent s'avonds dan aan het jutsu, bijvoorbeeld in mijn geval, dan krijg je er wel een soort van extra kracht door.
Ah, ja. Het is trainen van je conditie ook.
Ja. Ik ga er wel van uit.
Ja.
Je longen zijn natuurlijk een soort, ik weet niet of het spieren zijn, maar het zijn je longen, dus die kunnen natuurlijk qua inhoud, kan je die oprekken?
Ja.
Je longen zijn niet soort van echt, dat duurde bij mij ook een tijd, in mijn opleiding heb ik op een gegeven moment een schapenlong ook ontleed.
Wow.
Dat was super interessant, want het zijn echt miljoenen longblaasjes die we eigenlijk in onze longen hebben. En die constant in- en uitzetten. Dus op elke inademing zet ze helemaal uit en elke uitademing helemaal. Tenminste, dat is wat je eigenlijk wil. Omdat, ik houd heel hierbij eventjes. Als je dus jezelf traint om helemaal uit te ademen, dan maak je haast al je longblaasjes helemaal uitgewrongen. En als je dan weer inademt, dan poppen ze open. Dus het zorgt ook weer dat je, dat je hele longen en alle longblaasjes dus ook flexibeler zijn. Ja, dus makkelijker inderdaad kunnen in- en uitzetten.
Dus je traint het daardoor dat het flexibeler wordt. Niet dat het dat je longen groter worden of zo.
Nee, je longinhoud wat je kan gebruiken wordt uiteindelijk wel groter. Ja. Want het is wel zo dat de meeste mensen maar 70% van hun longinhoud vaak gebruiken. Mm. Maar je longen zijn echt super groot eigenlijk. Mm. Hè? Helemaal zo tot aan je, helemaal zo waar je ribben zitten, daar zitten je longen. Dus ook zo helemaal aan de achterkant van je rug.
Wow. Ja. Ze zitten meer op je rug dan aan de voorzijde, geloof ik, toch?
Ja. Wow. Ja.
Cool.
Ja, nee, goed. Ja.
Is goed, Masters of Breathwork? Zeg ik dat goed?
Ja, ik heb een opleiding masterclass, Breathwork masterclass gedaan. Ja,
ja tof. Ja. En gebruik je die ook? Geef jij zeg maar zelf lessen daarin? Of begeleid je daar mensen in? Mm-hmm. Wil je er iets over vertellen?
Ja, ik doe verschillende dingen. Ik doe individuele sessies. En dat spreekt voor zich. Maar dat zijn dus eigenlijk ademsessies en... Maar meer ook gericht op het lichaamsbewustzijn en ook wat meer lichaamswerk wat ik daarbij toepas. Ik vind dat het niet los van elkaar kan staan. Want en je krijgt meer lichaamsbewustzijn door het ademen. Maar ook door te voelen van waar zitten mijn longen überhaupt en hoe beweegt dat zich. Dat ook al je body awareness al vergroot en daardoor ook je ademhalingsrange verbetert. Heel kort gesteld. Dus dat doe ik individueel. Dus vaak mensen die in een groep dat niet zo prettig vinden. Of die echt voelen, ik heb echt wel hyperventilatie of een trauma wat aan de voorgrond staat. En daar wil ik eerst aan werken in een veilige setting. En ik doe het ook in een groepsverband. En dat is, dat is ongeveer 3 uur. En dat is niet alleen maar het ademen, maar daar zijn we 3 uur met elkaar. En dat zijn voorbereidende oefeningen doen we daarmee om het ademhalingssysteem wat los te maken. Ja. En dan gaan we ook echt in een ademhalingsreis. Maar voor dat, ik vind het altijd heel belangrijk dat er veiligheid is in een groep. En dat iemand zelf ook voelt dat je veilig bent. Mm-hmm. Dat vaak, veel mensen vinden het toch spannend, het ademen.
Want
toch veel mensen zijn gewend, want eigenlijk het ademhalen is onderdeel van je autonome zenuwstelsel. Mm-hmm. En niks daarvan kan je eigenlijk beïnvloeden behalve je adem. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een van de eerste dingen die je kan opmerken. Je kan wel eens voelen van, mijn darmen die lopen net niet lekker. Maar je kan ook heel erg voelen van, ik ben alleen maar oppervlakkig aan het ademen bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dat is dus het enige wat je kan beïnvloeden. Maar ook het eerste wat dus... een uiting geeft aan
mogelijke problemen of zo.
Precies, ja. Ja, dus als je dan wel... En het is voor een reden dat je misschien klein aan het ademen bent... of alleen maar hoog, alleen maar gestrest. Of vaak is dat toch een methode van het lijf of van de geest... of om weg te gaan van bijvoorbeeld emoties. Mm-hmm. En als je dus dan wel in de ontspanning gaat of wel bewuster gaat ademen, ja, dan kunnen er allerlei dingen opkomen, zoals emoties en reacties van je lichaam. Dus daar werk ik dan in groepsverband eerst heel erg aan. Dus heel erg voelen van hoe kan je controle hebben over je adem. Mensen bijvoorbeeld die last hebben van hyperventilatie, dat is super spannend, omdat je het gevoel hebt van, ik heb geen controle over mijn adem.
Ik wil je zeggen dat je een soort bewustwording over je adem, hè? Mm-hmm. Dat doet me heel erg denken. Ik zat laatst in de bioscoop, het was Avatar 2, super vette film. En Maar super spannend ook. En keer op keer betrapte ik mezelf erop dat ik gewoon niet aan het ademen was. Dat ik gewoon in spanning kwam. Of dan maak ik een roadtrip ergens door de bergen in Zuid-Europa en dan rij ik daar en dan is het een beetje spannend, smalle weggetjes. En dan betrap ik mezelf erop dat ik gewoon niet aan het ademen ben.
Ja.
Of ik zit in een verhitte discussie en ik betrap me op dat ik niet aan het ademen ben. Wat zou ik er nou aan kunnen doen om wat meer bewust te zijn van mijn eigen ademhaling? En niet dat ik steeds achter de feiten aanloop. Ik denk, oh shit, ja, ik moet even ademen, weet je wel.
Ja, ja.
Kan ik dat trainen? Heb je daar ideeën bij?
Dat kan, zeker. Ja, ja, überhaupt is het natuurlijk al heel goed dat je het opmerkt, dat je niet ademt. Ja. En ook goed wat je zegt om ervoor al te oefenen. En dat is dan toch echt... Nou, elke keer als je je adem kan opmerken, want het is zo onbewust natuurlijk. Elke keer als je überhaupt je adem kan opmerken en dan kan voelen, oh ja, hoe adem ik eigenlijk? En kan ik dan ergens mijn lichaam voelen waar ik adem? Gebruik alleen maar mijn borst. Dus dat is heel subtiel, dus eigenlijk meer bewustzijn brengen bij je adem al. Nou goed, en de oefening die ik met jullie heb gedaan en die ik dan misschien zo meteen nog zou doen, die kan je ook al gebruiken om wat meer... nou ja, als je lichaam al in het bewuste traint, kan je lichaam ook wat meer in het onbewuste trainen. Dus dat je, het hoort natuurlijk dat als er iets spannend is, dat je, want ook al is het een film, jouw lichaam weet niet of het nou gevaar is, echt gevaar of niet. Ja. Je denkt gewoon, dit is echt.
Ja. Ja.
Dus dan is het logisch dat je je ademhaling even vasthoudt. Maar het is meer, kan je dan weer terugkomen naar je normale ademhaling? Ja.
Ja.
Dus ook niet te hard voor jezelf zijn dat je dan zegt van, oh, ik ben niet aan het ademen. Ja, het is ook vet spannend om dan met je auto door een smalle weg te gaan. Maar ik denk dus bewustzijn erop brengen en nou ja, als je het opmerkt, om dan naar de meest makkelijke hack van je systeem, van je ademsysteem, is om je uitademing te verlengen. Dus als je merkt van, ik hou mijn adem vast en ik weet niet hoe ik naar mijn adem terug kan komen, in door je neus en uit... Door je mond, alsof je door een rietje blaast.
Wil jij met ons die ademhalingsoefening nog een keer doen?
Ja.
En ook de luisteraars thuis daarin in meenemen?
Zou ik deze tweede, dan pak ik hem er ook even bij.
Ja?
Ja, doe ik deze, die van jullie en deze, het arietje.
Helemaal goed.
Oké. Kan je, als je zit, kom op een stoel te zitten met je billen goed op het zitvlak. En je rug tegen de rugleuning. Je kan je ogen sluiten als het oké voelt, als dat... niet oké voelt, als het een te grote overgang is, kijk je gewoon naar een plek voor je. Je kan ook even gaan liggen als dat als er ruimte voor is. En voel je lichaam tegen de stoel aan, om welke delen de stoel raken, misschien je benen, je voeten, je rug. En observeer je ademhaling in en uit door je neus. Je kan één hand op je buik plaatsen en de andere hand op je borstbeen misschien, om dan ook te voelen hoe je lichaam beweegt op je ademhaling. Misschien net als dat je aandacht brengt bij je ademhaling, kan je ook de aandacht brengen bij je lichaam. Misschien voel je dat je warm of koud bent. Hoe voelt je hartslag? Kan je die opmerken? Is die snel of langzaam? Regelmatig of onregelmatig? En ook als je het niet opmerkt, is dat ook oké. Terwijl je zo in en uit ademt, leg ik uit wat we zo meteen gaan doen. We gaan een one breath break doen. Dus je ademt zo meteen in door je neus. Dan hou je de ademhaling 5 tellen vast en dan zucht je uit door je mond, een soort van explosion van je adem. Dus en dan als je helemaal uitgeademd bent, hou je adem weer vast, totdat je een ademhalingsprikkel voelt. We doen hem samen 3 keer. Neem een voorbereidende inademing door je neus. En adem uit door je neus. Adem dan in door je neus. Hou vast. 4, 3, 2, in en zucht uit door je mond. En waar die van nature stopt, hou je je ademhaling vast. Het is een hele subtiele vorm van je ademhaling vasthouden, dus je hoeft jezelf niet te pushen of te forceren. Als je voelt dat je wil inademen, adem je rustig in door je neus en rustig uit door je neus. Doen we zo nog twee keer samen. Adem in door je neus. Zo diep als je kan. Diep, 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 diep. Hou hem vast. En zucht uit. En hou hem vast. En op jouw moment adem je weer rustig in en weer rustig uit door je neus. Laatste keer samen. Adem in door je neus. Voel hoe je lichaam zich vult en hou hem vast. En zucht uit. En daar waar die stopt, hou je hem weer vast. Op jouw moment adem je weer in en weer uit. Je kan je ogen nog gesloten houden of je ogen op het punt voor je gericht houden. En weer even na te gaan hoe je lijf voelt. Misschien precies hetzelfde of net iets anders dan net voordat we begonnen. Kan je hartslag opmerken? En ook hierin, als je hem nog steeds niet voelt, is dat ook oké. En hoe is de kwaliteit van je adem? Doen we nog twee oefeningen, heel kort, om nog even die uitademing te voelen, hoe we die kunnen verlengen. Je ademt zo in door je neus en je ademt uit alsof je door een rietje ademt. Dus uitademen is door je mond. Adem in door je neus. Het uitademen, heel subtiel, alsof je een blaadje op je lippen hebt die je naar de overkant van de ruimte wilt blazen. Als je helemaal uitgeademd bent, adem je weer rustig in door je neus. En dan weer uit door je mond, door dat rietje. Schouders laag, voel je stevig in de stoel zit. Kan je langzaam weer je ogen open knipperen. Ja.
Lekker.
Je voelt gewoon helemaal zo de hele energie droppen, ja.
Geeft een hoop rust.
Ja, zeker.
Ja.
Ja, echt die rust.
En wanneer zou je dit aanraden om dit te doen?
Ja, elk moment als je voelt dat je het nodig hebt. Maar je kan dus ook in het begin het aan om het jezelf wat eigen te maken. Doe het bijvoorbeeld, nou ja, als je de neiging hebt tot meteen piekeren. in de ochtend. Mm-hmm. Als je dan nog in bed ligt, doe deze een paar keer. Mm-hmm. Of voordat je begint te lunchen. Want soms zijn we dan zo gehaast van het werken nog. Ja. En dan als je even een paar ademhalingsoefeningen of ademhalingen hierin neemt, mm-hmm. dan begin je al rustiger aan je eten.
Ja.
Eigenlijk op elk moment dat je voelt van ik zit hoog in mijn energie. Dus dit kan je ook super makkelijk doen als je in een vergadering zit en je denkt, ik word nu even heel super getriggerd of iets dergelijks. Je kan het makkelijk doen, want mensen zullen het niet zomaar doorhebben.
Nee.
Maar neem eerst een moment op de dag, in ieder geval eentje, dat je het in ieder geval doet. Ja. Dat het een beetje in je systeem komt. En daarna kan je het op elk gewenst moment doen.
Hoe vaak doe je het zelf en op welke momenten van de dag? Even afgezien van je professie.
Ja, eigenlijk, ik denk dat ik het onbewust vaak doe. Ja, ik denk dat bijvoorbeeld vooral het zo dat uitademen door een rietje, dat ik dat best wel regelmatig doe. Als ik aan het piekeren ben, als ik me aan het denken ben in mijn hoofd. Dan, of als ik niet kan slapen, als mijn hoofd heel vol is.
Ik ben een getal.
Ja, ja, heb je een getal? Ja. Ja, eens even kijken. 9 keer.
Ja, je leeft het gewoon eigenlijk.
Eigenlijk wel, ja. Ja. En dat is denk ik ook omdat ik het al ook, dat ik het oefen en ik doe het veel met mensen natuurlijk. Dan wordt het ook een soort van onderdeel van.
Precies. Bij jou zou het stressniveau niet zo uit de pan reizen of zoiets, omdat jij het al eerder checkt waarschijnlijk.
Nou ja, dat zou ik niet willen zeggen. Maar ik weet wel hoe ik het kan, hoe ik weer controle daarin kan. Dus ik ben op zich van mezelf niet een super stressloos persoon.
Mm-hmm.
Maar ik weet wel wat ik ermee kan doen.
Ja.
Ja, en ik kan het opmerken en dan pauzemoment daarin nemen. En ik vind het heel fijn aan deze korte oefeningen. Want soms, zoals Wim Hof, dat 40 ademhalingen, daar moet je toch wel echt even voor gaan liggen.
Ja, zeker.
En dit kan je snel al tussendoor doen.
Ja.
Ja, ik denk dat effectiever is.
Ja.
En, tenminste. Hoe is het eigenlijk voor jou begonnen? Hoe kwam je erop om dit te gaan doen?
Goeie vraag.
Ja, waarom ademhalen?
Ja. Nou, eigenlijk, waarom ademhalen?
Ja, we ademen natuurlijk allemaal.
Ja, ik denk dat net zoals hoe het met veel dingen is. Ik ademde vroeger echt verrot, gewoon.
Ja.
Echt alleen maar hoog. Ik wist gewoon niet hoe ik in mijn buik of hoe ik laag kon ademen, hoe ik rustiger kon worden. Dus nou ja, goed, dan ga je zoeken naar manieren. Hoe kan ik dan wel, want ik kreeg daar op een gegeven moment last van.
Wanneer? Hoe oud was je toen?
Ik denk dat ik... Nou, je was 16. Ja, dus dat is super lang geleden. Dat is super lang geleden al.
Ja.
Maar ja, dus zo een beetje zo'n pad. Dat en toen heb ik yoga op een gegeven moment gevonden.
Mm-hmm.
En yoga gaat dus ook heel veel al met ademen natuurlijk. Bewegen op je ademhaling, pranayama. Dus zo. En toen wel retreats daarin gedaan. En ja, eigenlijk ook door het dus meer met mijn lichaam bezig te zijn, is dat ademen ook meer in sync gekomen. Vanaf mijn 16e denk ik.
Ja, weet je waar dat vandaan kwam dan? Waarom je altijd verrot ademde, zullen we zeggen, tot je 16e?
Ja, nou ja, voornamelijk dat ik niet wilde voelen. Ja,
dat
gewoon
echt,
emoties niet toelaten. Dat vond ik allemaal veel te spannend, veel te groot. En, ja.
Toen je het wiel had uitgevonden, kwam er toen niet heel veel los?
Ook wel, ja, zeker. Ja, ja, ja.
Okay.
Ja.
Even verwerken alles.
Ja, en... Ja, zeker. Ja, en dat is voor mij super helpend geweest. Want
mm-hmm.
je kan over heel veel dingen gaan praten. Maar dan blijf je in het praten, in het verhaal. En het zit in je lijf.
Ja.
De emoties, mm-hmm. de verhalen, de ervaringen.
Juist.
En merkte je dan dat je adem dieper werd nadat je die dingen had verwerkt? Een soort van, of was het andersom? Dat je eerst dieper ging ademen en dat je daardoor de dingen kon verwerken? Snap je? Is
dat... ja, ik snap hem. Het gaat een beetje hand in hand. Maar ik denk wel dat het... wat meer te gaan ademen, kwam ik bij de stukken die ik spannend en eng vond. En... Nou, voelde ik ook dat het niet per se super eng was. Dus heb ik meer vertrouwen daarin gekregen. Als je het zo zwart-wit kan zeggen.
Mm-hmm.
Ja, ik denk dat dat Maar altijd is natuurlijk een wisselwerking en inderdaad kippen-ei. Ja.
Ja, nee, ik vraag dat ook omdat ik wel eens, als ik bijvoorbeeld Tai Chi les geef, krijg ik vaak vragen van mensen van, oh, het lukt me niet om, mijn adem zit hier vast, weet je wel.
Ja.
En dan ben ik heel benieuwd wat jij als ademcoach dan zou zeggen, zeg maar, tegen iemand die dat zegt.
Mm-hmm.
Is dat altijd gewoon door training dat dat kan verdiepen? Of kan het ook zijn dat er iets anders in iemands lichaam vastzit waar eerst aandacht voor nodig is? Of hoe zou jij...
Ja, je bedoelt echt fysiologisch, echt fysiek?
Ja, dat iemand gewoon zegt van ja, mijn adem stopt gewoon altijd hier. En het lukt me gewoon niet om daar te komen.
Ja, er zijn natuurlijk verschillende oorzaken. Je hebt altijd je diafragma die natuurlijk op en neer beweegt door je ademhaling. Je hebt ook fascia weefsel en door verklevingen misschien in je, of verstrakking in je diafragma. Nee. Kan het ervoor zorgen dat, nou ik doe dit, maar het is een soort van parachute die zich platter en minder plat maakt op je ademhaling.
Het is een soort membraan.
Ja, het is een soort van vlies inderdaad. Ja. Een soort van, het heeft een beetje spierachtig weefsel is het. En nou goed, er zijn hele technieken ook die daarop focussen om daar meer flexibiliteit in te krijgen. Je kan het zelf ook trainen door met je vingers. Je kan bij je diafragma en dat je, of met een soort van tools, dat je het wat meer losmasseert. Ja. Maar ja, als iemand bij mij zou komen van oh, het lukt me niet om dieper te ademen, zou ik inderdaad met allebei bezig gaan van hoe kan je eigenlijk, waar kan je op focussen om wat dieper te ademen? Dus je kan meer focussen dat je naar je ribben ademt. Want soms zeggen mensen, ja, ik naar mijn buik ademen. Maar ook zou ik vragen van, is er iets wat spannend is om te voelen? Of waar kan je niet naartoe? Dus pak ik die altijd samen. Mm. Ja.
Ja. Ah, ja, dat is een soort onderzoek van, het gaat eigenlijk hand in hand, zeg maar.
Ja.
Ja, ja, ja.
En hoe doe jij dat? Of tenminste, als iemand dat zegt?
Ja, meestal gewoon eerst vooral focussen op om te voelen van wat zo'n blokkade dan eigenlijk wil vertellen.
Mm-hmm.
Dus het meer zien als een taal dan als iets waar je iets van moet vinden, zeg maar. Dus niet zeggen van het is goed of fout of het moet weg of niet, maar meer van oké, het is bijna alsof je lichaam dus iets aan je wil vertellen.
Mm-hmm.
En in plaats van dat je ervan wegrent, ga je zeggen, hey, ik wil deze taal leren, maar ik kan hem nog niet. Eigenlijk kan iedereen hem natuurlijk, maar ik ben hem verleerd.
Ja.
Dus ik ga weer terug gewoon naar luisteren. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren naar die plek in je lichaam, wat die plek je wil vertellen. En aandacht zorgt eigenlijk al dat er iets gaat bewegen als het ware. Dus ik zou dan gewoon zeggen, geduld en luisteren. En dan komt het op een gegeven moment, gebeurt er iets, komt het los of komt het naar boven. Of krijgt het ruimte en gaat het open en dan gaat je adem vanzelf weer naar beneden. Maar ik was heel benieuwd of er ook misschien een wat effectievere manier zou zijn, weet je wel. Dat je gewoon met dit soort oefeningen, want het voelt meteen dat het heel veel opent, weet je. Dus ik denk van, misschien zijn er vanuit jouw perspectief wel manieren om het ook te doen.
Ja.
Hetzelfde.
Ja. Ja, ik denk dat het dus door regulerende ademhaling, ik vind het trouwens heel mooi hoe je dat zegt van... Duw het niet weg of werk ermee samen. Duw het gevoel niet, maak het niet groot of kleiner. Het is gewoon iets wat je lichaam je wil vertellen. En kan je daarna leren luisteren en mee communiceren. Maar ik denk dat je dat het aanleren is ook van hoe kan je zelf... het gaat allemaal over het reguleren ook van je systeem. Want vaak is het parasympathisch en het sympathisch zenuwstelsel heb je. Parasympathisch is de ruststand in je zenuwstelsel en de sympathische staat is het actieve. Het actieve deel is altijd verbonden met je borst.
Mm.
En ook vooral die mondademhaling. En het parasympathische deel is meer met die lage buikademhaling. Mm. Dus hoe kan je meer in die ruststaat komen? En het reguleren is dus wat ermee wil zeggen om jezelf in de ruststaat te brengen.
Ah, ja.
En dat is echt, ja, dus dat verlengen van die uitademing, je ademhaling vasthouden. Maar ik denk ook het niet zien van, oh, er is iets stuk of het werkt niet goed, maar ja, dit is wat er is. En hoe kan ik nieuwsgierig zijn naar wat mijn lichaam vertelt?
Mm.
Dus dat, ja.
Ja.
Hey Eline,
ja.
Psilocybine.
Ja.
Wij zijn een fan. maar jij doet er ook iets mee, geloof ik, hè?
Ja.
Vertel.
Ja, ik gebruik het ter ondersteuning aan sessies die ik geef met mensen.
Oké. Okay.
Dus ik doe microdoseren van truffels met mensen in sessies. Dat doe ik zelf ook.
Is het dan één op één?
Kan, of groepsessies. Oké. Okay. Allebei. Het kan in een microdosering, maar ook een wat grotere macrodosering. Ja, allebei heeft natuurlijk allebei kwaliteit.
Macrodosis zeg je. Mag dat ook überhaupt?
Ja, van de wet bedoel je?
Ja?
Ja, truffels zijn legaal in Nederland.
Ja.
Ja.
Ja. Waar kan je die kopen? Wil je kopen de Smart Shop?
Ja. Ja.
Vet.
Ja.
Oké. Okay.
Dus dat mag gewoon. Ja. En natuurlijk is het altijd een afspraak die je ook maakt met iemand. En je, ik vind het altijd ook belangrijk dat je afstemming hebt van inderdaad, heb je ervaring en weet je wat het medicijn doet? Sommige mensen hebben het voor recreatief gebruik al wel gebruikt, truffels. Maar psilocybine is, nou ja, het is natuurlijk niet zomaar wat. Maar het is wel een heel mooi medicijn, vind ik zelf, om te gebruiken ter ondersteuning van het ademen.
Dus met ademen dus?
Het is ook ademen, ja.
Ook ademen.
Ja, ja. Dus daarin kan je vaak, dan werk ik niet met super mega macro doses. Want door het ademen heb je eigenlijk al, denken sommige mensen, nou, het is haast alsof ik in een soort van andere dimensie ben. Maar goed, de truffels werken wel om ter ondersteuning van je proces, om je hoofd wat meer overboord te hebben daarin. Mm-hmm. Dat je niet alleen maar met die gedachtes bezig bent, maar dat je ook meer kan komen tot de kern van het gevoel wat er is. Hoe ik dat zelf ervaar. Of heel creatief zijn. Van, oh, dit is wat ik eigenlijk wil doen. Want wat psilocybine eigenlijk doet, is gaat... ik weet niet of jullie ooit wel... Je hebt van die hersenscan soms... Heb je die wel eens gezien?
Ja, nee.
Ja, dus een normale hersenscan... en dan ook eentje onder het tijdens het gebruik van psilocybine. En hoeveel meer verbindingen... Echt super vet om te zien, toch?
Zeker.
Hoeveel meer verbindingen er worden gemaakt door psilocybine.
Ja.
Ja, dat werkt gewoon ter ondersteuning van... En daardoor hebben mensen ook vaak, als je psilocybine gebruikt... dat ze opeens wel een inzicht krijgen over iets waar ze al heel lang tegenaan lopen te hikken. Of wel opeens voelen van, oh, maar hier gaat het over. Mm-hmm. En dat vind ik in mijn sessies... Het is niet een must, het kan ter ondersteuning zijn. En ik vind als eerst belangrijk dat mensen het ook zonder leren... om naar hun gevoel te komen... Maar het kan wel een mooie ondersteuning zijn van als je voelt, ik kom ergens niet doorheen of ik ben benieuwd wat hier zit. Of ja, dus geestverruimend, hè?
Ja, ja, want sessies, ik zie soms wel eens een sessie voorbij komen of zo, een ademsessie.
Mm-hmm.
En dan zie je meerdere personen liggend vaak. En soms is het dan heel wild ademen bijvoorbeeld. En volgens mij kunnen er bepaalde dingen dus gebeuren. Dat is of trauma's komen omhoog.
Mm-hmm.
Of een soort van half psychedelische ervaringen. Dat mensen gewoon tijd aan het reizen zijn. Of dat ze zelfs hun lichaam verlaten. Ja, hoe werkt dat? Dat vraag ik me af. Want met psilocybine heb je ook die kenmerken. De traumatische, dat je dus een beetje aan het puinruimen bent.
Ja.
Maar ook het tijdreizen en ook je lichaam verlaten. Dat zijn ook allemaal van die... Ja, hoe met psilocybine begrijp ik het wel, maar hoe kan het met ademen, hoe kan dat?
Kan.
Ja, hoe kunnen trauma's opeens naar boven komen? Hoe kan je opeens een huilen uitbarsten of hele diepe dingen die je weg hebt gestopt, hoe kunnen die dan opeens door diep adem te halen of ik weet niet precies wat voor ademhalingstechnieken je dan toepast in een sessie?
Ja, een goede vraag. Dat is te verklaren. Inderdaad, het kan door heel heftig ademwerk komen. Het kan soms ook door heel milde ademhaling technieken. Ik wissel het altijd een beetje af. Maar wat er eigenlijk gebeurt is als je gaat overademen. Zodat je eigenlijk meer zuurstof uitademt dan wat je eigenlijk binnenkrijgt.
Mm-hmm.
Net zoals wat ik aan het begin zei, dat je lichaam constant op zoek is naar balans. Gaat het lichaam ook op een gegeven moment, lichaam en geest, gaat op een gegeven moment denken, nou, de meest basale dingen moeten doorgaan. En gooit het eigenlijk je meest nieuwe hersendeel overboord. Dus je prefrontale cortex, dat is eigenlijk het nieuwste deel. En het oudste deel is die reptiele brein, mm-hmm. de binnenkant van het brein. Dat zorgt voor het ademen, dus dat blijft in stand, voor het reguleren van je temperatuur en dergelijke. Maar dat die prefrontale cortex, eigenlijk het menselijke deel, dat gaat overboord. En dat deel staat eigenlijk, dat zorgt er ook voor dat je bepaald gedrag wel of niet toelaat, emoties wel of niet toelaat. Mm-hmm. Het inhiberen van bepaalde, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Of ja. Mannen huilen niet. En als dat opeens overboord is, dan kan je wel makkelijker toegang krijgen tot die emoties die je anders onderdrukt.
Ook misschien bij je onderbewustzijn meer.
Ja, dat is natuurlijk een spirituele stuk daarvan. Mm-hmm. Maar dat is zeker ook wel. Want je gaat. Ons brein is super sterk natuurlijk. Mm-hmm. Hè, om te zo van, doe dat nou maar niet.
Ja.
En hou het bij elkaar. En als dat op een gegeven moment overboord is, dan kan je inderdaad makkelijker naar je onbewustzijn.
En merk je ook in een sessie dat sommigen juist uit hun lichaam treden en sommigen die. Die beginnen te huilen en er komen hele oude trauma's naar boven. Gewoon met dezelfde techniek komen er allemaal verschillende.
Klopt, ja. Het verschilt super erg.
Iedereen heeft een ander effect.
Ja, en elke keer verschilt het. Mm. Ik werk ook in de psychiatrie met ademwerk.
Mm-hmm.
En daar is al heel snel, en daar is vaak ook vaak sprake van trauma of moeilijk inderdaad in contact met het lijf zijn. En daar zie ik dat al een paar bewuste ademhalingen eigenlijk al heel snel tot een dissociatie kan het al zijn. Ja. Maar dan wordt het al te veel. En bij de een die zegt, ik wil alleen maar keihard ademen. Dat mm-hmm. vind ik dan ook altijd interessant, want waarom wil je dat dus?
Ja.
Is dat ook hoe je buiten het ademen heel erg gedraagt? Van, ik moet alleen maar keihard gaan en anders voel ik niks.
Mm-hmm.
Maar dan is het juist interessant om te kijken, kunnen we ook met die zachte ademhaling, kunnen we ook met de zachte ingang iets bereiken. Maar dus het kan, om op antwoord op je vraag te geven, het is voor iedereen verschillend.
Ja.
En de ene zegt, vond heerlijk, helemaal een bliss-ervaring. En de andere zegt van,
Maar wordt er ook veel gelachen? Want het is natuurlijk wel, mijn ervaring met psilocybine zijn niet alleen diepe inzichten, maar ook vooral heel veel lol.
Ja.
En echt slappe lach.
Ja.
Echt gewoon ongekend.
Ja.
Dat gebeurt
ook. Ja, dat is ook met ademwerk zo. Ja, zeker. Ja, het is echt hilarisch dat je soms, als ik dan zo'n sessie begeleid, dan ligt iemand keihard te schaterlachen. En dan steekt het ander dan ook weer aan. En ook dat je dan soms denkt, ik heb geen idee waarom ik nou zo keihard moest lachen. Maar het komt er gewoon omhoog. Het is ook een soort van ontspanning natuurlijk. Het loslaten van spanning. Net zoals dat tranen dat zijn, is ook het loslaten van spanning, maar dat is ook lachen.
Ja.
Maar het is ook gewoon, soms is het niet te zeggen waar dat dan vandaan komt. Dat heb je ook met psilocybine waarschijnlijk, toch? Van waarom moet ik nou zo lachen?
Ja, soms kan je er helemaal geen woorden aan geven.
Ja.
Soms gaan de gedachten sneller dan dat je woorden aan kan geven. Een soort spraakgebrek. Ja. Dan kijk je iemand aan en die begrijpt het precies. Hè. Dan heb je echt een soort telepathische verbinding. Je kan gewoon een heel gesprek hebben zonder te praten.
Ja.
Maar goed, dat is voor iedereen om dat zelf te ervaren.
Mm-hmm. Zou dat dan komen door die nieuwe verbindingen in je hersenen? Dat je ineens situaties super grappig vindt die je vroeger gewoon niet grappig kon vinden? Tenminste, dat is gewoon.
Of heel associatief zijn. Ja. Tenminste, voor mezelf. Dat ik denk dat ik dan ergens over nadenk. En dan opeens dat ik denk. Een heel grappige combinatie daarin maak. Dat maakt ook het hilarische voor mij.
Ja.
Dus er is ook veel lichtheid. Ja.
Maar ik had dus, zeg maar. Ik zat even te denken aan dat ik ook een keer echt zo een zieke lachkick kreeg. Ik moest echt zo hard lachen dat ik gewoon op een gegeven moment dacht: van, zijn er wel eens mensen gewoon gestorven? Aan lachen. Want ik kon gewoon niet meer ademen, zeg maar. Als we dan hebben over ademwerk. Ik ging gewoon helemaal stuk. En het was echt het idee. En toen vroeg ik dus, was toen met mijn vriendin. En ik vroeg aan haar van, zouden er wel eens mensen dood zijn gegaan aan lachen gewoon?
Ja.
En toen moest zij ook weer zo ziek hard lachen. En toen, ik dacht echt even van, ons laatste uur heeft geslagen nu.
Ja, hilarisch, ja.
Maar het ademwerk was niet echt, ik kreeg gewoon, weet je wat? Ik weet niet of je het wel eens hebt gehad, dat je hard moet lachen, dat je gewoon niet...
Ja, zeker. Ja.
Maar het voelt toch als iets heel positiefs of zo, iets heel fijns, maar...
Ja,
ik weet niet.
Dan ben je ook een beetje gespannen ervan, zo van, oh, kan ik nu...
Gaat het wel goed.
Gaat het wel goed.
Maar heb jij wel eens meegemaakt dat je echt wel eens twijfelde in een sessie van, gaat het wel goed? Want het is natuurlijk, mensen nemen natuurlijk wel een substantie waarvan je eigenlijk niet echt weet wat het gaat doen, toch?
Ja, Ja.
Lijkt mij dan wel spannend.
Ja, of... ja, tuurlijk. Het is altijd wel aftasten en ook kijken van, kan iemand zichzelf houden? Hmm. Is er een sprake van dat je een... ja, het vraagt altijd heel veel afstemming met de ander. En ook vooral met jezelf. Als dat ik begeleid, ben ik ook altijd veel bezig met... Kan ik mezelf dragen en kan ik daarmee een ander ook dragen? Hmm. Of in ieder geval begeleiden?
Doe je mee?
Nee, maar gewoon als je begeleidt of als je iets aanbiedt. Het is ook energetisch werk natuurlijk. Mm-hmm. Dus je kan heel erg voelen van... Of als je iemand hoort huilen, dat je denkt... Oh, ja, zo, die komt binnen. Hoe ik dan ook nog voor mezelf kan zorgen. Dat ik in mijn eigen centrum sta daarin.
Ja,
dus, dat, dus daarin, ja. En nou, bijvoorbeeld met ademhalen, dan ja, adem ik wel eens mee. En dan moet ik ook soms wel even ergens tegen aansteunen. Dat je bijna... Uitgaat.
Maar ja. Want als je dan zo'n sessie doet met een microdosis, dan neem je zelf ook een beetje op. Of blijf je juist...
Ja, dat wisselt. Het verschilt per sessie.
Het voelt gewoon aan in het moment.
Ja, of het daar... Ik weet niet of het... ja, sommige mensen zeggen, je kan makkelijker aanvoelen als je zelf ook wat neemt. Hmm. Ja, meestal neem ik zelf wel een kleine hoeveelheid. Maar ik vind het altijd het belangrijkste dat ik gewoon zelf bij ben, present ben...
Ja.
En, ja.
Ja, niet dat je zelf te veel hebt genomen en dat je zo zit, zo shit.
Ja. Ja. Ja.
Heb je dat wel eens gehad?
Niet tijdens sessies, maar wel ja, te veel. Maar wel dat je denkt, ik moet wel even aandacht erbij houden. Ja. Toch?
Ja, maar ik kan me voorstellen als je daar een groep mensen hebt en je hebt dat, dat lijkt me wel lastig.
Ja, daar werk ik ook wel voor dat ik dat niet doe. Ja. Ja.
Oké, interessant.
Ja, en wat ik zelf heel interessant vind is, kijk, sommige mensen kunnen heel makkelijk stilzitten en mediteren. En mijn meditatie is eigenlijk altijd op beweging. Mm-hmm. En dat combineer ik ook altijd met ademen en met die psilocybine. En dan zijn het echt wel losse dingen hoor. Je kan met psilocybine werken, ademen en bewegen. Of tijdens het ademen ook uitnodigen tot bewegen of... Voor mij werkt het gewoon het makkelijkst dat ik zo emoties door mijn systeem heen kan laten gaan. Doordat ik intuïtief beweeg of dans. Of, ja,
jouw sessies ben je niet gewoon aan het liggen.
Ja, als je daar je prettig bij voelt. Wel, maar ja. het is niet, je hoeft niet, weet je wel. Nee. Als jij voelt van er is iets in mijn lijf wat wil bewegen. Of het werkt nou eenmaal lekkerder als ik...
Dus ben je aan het ademen terwijl je beweegt?
Kan, ja. Ja, daar nodig ik wel tot uit. Ja.
En hoe lang duurt zo'n sessie?
Gewoon
actieve ademen dan, het actieve gedeelte?
Ja, het actieve gedeelte duurt zo ongeveer 45 minuten.
Oké.
Okay. Ja.
En merk je heel erg een verschil in uitkomst tussen het psilocybine en niet-psilocybine? Of komt het best wel overeen? Of is met psilocybine echt dat on steroids gewoon? Of valt het wel mee?
Ja, dat wisselt dus ook heel erg per persoon. Okay. Ja, dat zou je verwachten misschien of niet?
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Dat ze allebei een bepaalde werking hebben die best wel dicht bij elkaar liggen.
Ja. Ja.
Dat elkaar versterkt of zo.
Ja, sommige mensen zeggen van ik vond dat eigenlijk het ademen nog veel intenser voor mij dan psilocybine. En voor de ander werkt dat gewoon de andere kant op. Ja. Ja. Maar natuurlijk, het versterkt elkaar wel. Het ondersteunt wel aan elkaar. En nou is het zonder psilocybine ga ik vaak wat dieper in het ademwerk dan met. Omdat psilocybine al zijn hele werking doet. En dan is het meer het... hoe kan je lichaam daarin gebruiken, bijvoorbeeld. Ja.
En waarom komen mensen bij jou?
Veel een momentje voor zichzelf.
Ja, is het meer...
Het zijn mensen die wel...
Even vakantie.
Even op vakantie.
Even weekendje.
Nou, je bedoelt in een adem- of in een groepsessie?
Ja, of één op één. Want dat zijn de...
Nou,
wat zijn de klachten of zo? Waar zitten wat doen mensen de telefoon pakken en jou bellen? Of
ja, het is misschien een beetje een grapje momentje voor zichzelf. Maar wel veel mensen die gewoon druk zijn. Mm. Alleen maar aan het rennen. En die denken van, ik moet ergens een rustmoment hebben. En het is fijn als ik word geleid ergens in.
Ja.
Dus dat is het groepsaanbod eigenlijk waar mensen komen.
Mm-hmm.
En ook wel veel van, hoe kan ik meer bij mijn gevoel komen? Hoe kan ik meer, ik heb wel het idee dat er van alles bij me speelt, maar ik weet eigenlijk niet dat gaat wel prima of zo, maar volgens mij zijn er wel meer dingen die we er wel bij me spelen. En dat is dus ook wel veel in het individuele, zo van, wat zit er eigenlijk bij me en hoe kan ik daar contact mee maken? En hoe kan ik mijn adem daar dan in, in helpen, ter ondersteuning,
Het is gek eigenlijk dat we nooit leren ademen, toch?
Ja.
Waarom leren we nooit ademen?
Ja, dat is een goede vraag,
Van onze ouders of school of wie dan ook. Eigenlijk, vaak ga je dan via de yoga word je er bewuster van en dan kan misschien het balletje gaan rollen of zo. Maar voor de rest,
natuurlijk. Ja, maar eigenlijk zou het mooiste zijn als je aan kinderen leert. Want kinderen hebben eigenlijk van nature een hele mooie manier van ademen en kunnen zichzelf heel goed reguleren. Maar het kan eigenlijk ook al in kinderjaren dat je jezelf leert van, nou, op een bepaalde manier ademhalen of dergelijke. Ja, en volgens mij zijn op scholen wel nu ook meditatie of
dat zal wel,
toch?
Ik hoop het.
Het verschilt een beetje per school.
Ja, dat zal, hè? Ja.
Je hebt erbij niet?
Nee, daar niet.
Het is wel lastiger dan het klinkt om kinderen bijvoorbeeld iets van meditatie of zoiets te leren, volgens mij. Ik heb een keer 10 weken de tai chi les gegeven op een basisschool. Nou, het was echt niet te doen gewoon.
Want?
Ja, die kinderen ontploften gewoon. Die waren gewoon alleen maar aan het schreeuwen en aan het vechten. Ze waren gewoon alleen maar, meester Vincent, weet je wel. Er was gewoon niks rustigs te krijgen. Dus ik heb het gewoon vooral de principes in spelvorm vertaald.
Want het lag aan hun.
Nee, maar ik dacht gewoon, het heeft geen zin om ze nu iets rustigs te laten doen. Maar misschien als met ademen wel, had het misschien
of
wel.
Juist hebben ze het nodig dan.
Ja, dat is waar. Ja. Maar goed, ik denk dat ik gewoon had onderschat. Ik dacht, als ik iets zeg, dan doen ze dat gewoon. Maar het was helemaal niet, weet je wel. Maar misschien met ademen dat dan wel had gewerkt, omdat het toch best wel wat, dat kan je echt actief gaan doen, zeg maar.
Ja, ik zou dat heel mooi vinden als dat wordt aangeboden. En het kan inderdaad al, weet ik veel, volgens mij doen ze kringgesprekken of zo. Of naar de, toch? Naar het weekend.
Ja.
Als je dan al even bewuste ademhalingen neemt.
Precies.
Ja. Je zit over kringgesprekken, maar je doet volgens mij ook vrouwencirkels.
Ja.
Wil je iets over vertellen?
Ik heb onderzoek gedaan, ja. Ja, nou ja, vrouwencirkels, de naam zegt het eigenlijk al, maar dan komen we samen met vrouwen. Ja. Om eigenlijk, onder andere dus ook met verschillende technieken zoals ademen. Maar eigenlijk gewoon vooral het samen zijn met vrouwen. Ja, ik merk dat dat zo helend kan zijn ook. Dat je kan delen met een vrouw. Het is vaak dan veel delen vanuit jezelf. Mm-hmm. Heel veel dus vertellen van wat speelt er nu in je. Want ik weet niet, maar vaak is het toch dat je dan, als je iets deelt, dan moet je ook weer reageren op een ander. En als je dan, het is vaak geven en nemen. En vaak in de vrouwencirkel is het veel van, en dat kan je natuurlijk ook met mannen doen. Dus super, dus niet alleen maar voor vrouwen. Maar wel van, waar zit je op dit moment mee en waar kan je je ook gesteund voelen door andere vrouwen? Dus deels is het verbaal, dus delen. Maar ook dansen, zachte, hoe kan je meer in contact komen met je vrouwelijkheid? Mm-hmm. En dat is niet alleen maar rozenblaadjes en masseren.
Maar is het ook een, oordeelvrij luisteren zonder te reageren of zonder advies te geven? Ja. Of zonder de hele tijd oplossingsgericht naar
zonder
elkaar
de mansplaining.
Ongevraagd advies te geven? Zeg maar, dat wordt allemaal weggehaald eigenlijk dan?
Ja, precies. Dat is het. Ja.
Check. Okay. Waarom is dat eigenlijk zo? Dat je dan, ik vind, er zijn volgens mij veel te weinig mannencirkels hoor, als die er al zijn.
Zijn er wel?
Volgens mij lopen de vrouwen altijd wel wat voor met dit soort dingen.
Ja, ik ben echt voor een mannencirkel. Misschien is het ook nog iets voor jullie mannen.
Nou, in ieder geval een ronde tafel.
Ja, precies. Een
paar extra mannen erbij.
De ronde tafel.
Ik vraag me af of diezelfde veiligheid in een mannen- of vrouwencirkel er ook zou kunnen zijn als dat genootschap gemelangeerd is. Dus mannen en vrouwen door elkaar.
Ja, nee, dat zou super mooi zijn. Maar er is toch altijd iets van een dynamiek. En ik wil niet zeggen dat dat slecht is. Maar het is. Ik ben er heel voor dat dat ook kan.
Ja.
Maar het heeft toch echt een kracht om echt met vrouwen. Van oudsher wordt dat natuurlijk al gedaan. Om in cirkels bij elkaar te komen, in tenten. En, tijdens het bloeden, tijdens de maan, weet je wel. Dus dat. En dat zijn we op een gegeven moment kwijtgeraakt of vergeten. ja, om elkaar daarin te sterken. Want soms kan er ook zo'n sfeer zijn van... En dan ga ik nu, ik ga zo meteen wel in op jouw gemelangeerde. Maar het vrouwen, we zijn soms zo geconditioneerd of gegroeid in dat we alleen maar elkaar als concurrent zien.
Ja.
Niet goed of allemaal kritiseren. Maar het heeft zo'n meerwaarde om elkaar in kracht te zien. Net zoals ook wel sommige mensen spreken van king en queen. Nou, dan kom ik een beetje op die man. Maar dat je elkaar in het... in de kingdom ziet, of als een queen. En dat wil niet zeggen dat je dus jezelf hoger plaatst dan een ander, maar iemand wel aan iemand viert. Zo van, ja. wat ben jij een vet goed mens en wat kan ik van je leren? En hoe kan je van elkaar leren in plaats van elkaar onder te duwen?
Ja.
Dat komt, nou goed. En dat is denk ik ook heel mooi waar je met mannen en vrouwen kan werken. Maar misschien is het mooi om vanuit krachtheid van vrouwen en mannen om elkaar dan te ontmoeten.
Ja.
En is überhaupt een veilige, hoe noemen we dat, plek of cirkel, een veilige situatie creëren.
Mm-hmm.
Dat kan al überhaupt al heel krachtig zijn natuurlijk. Of het nou vrouwen of mannen, of ja, vrouwen in dit geval onderling. Dat er gewoon een tijd, een plek is en een place, hoe noemen we dat, een placeholder of een
spaceholder. Ja, allebei.
Een spaceholder. Die gewoon zegt van ja, dit is gewoon nu een zeker... moment of een bepaald moment waarin we gewoon vrij veilig kunnen elkaar kunnen aanvoelen, elkaar, naar elkaar kunnen luisteren. Dat überhaupt is gewoon, dat missen we gewoon heel erg. Omdat het dan toch vrienden onderling of vriendinnen onderling, dat hoeft niet per se dat gelijk te betekenen. Want dan is het toch vaak een wijntje erbij of een biertje en dit en afleiding.
Ja.
En dat de normen en waarden in die groepsdynamiek is dan ook al gewoon gezet. Doordat mensen kennen elkaar al jaren. En er zijn al ongeschreven regels wat wel en niet te zeggen.
Er is al een omgangsvorm of zo.
En dat dan weer om te gooien weer naar elkaar eren en in elkaars krachten zien, dat is dan wel...
Soms moeilijk, ja.
Ja, zonder spaceholder.
Ja. Precies. Ja. Maar je kan het wel weer in je vriendengroep brengen natuurlijk.
Daarna als
je, dat is wel weer vet. Maar... ja, ik denk dat dat mooi is. En er hoeft helemaal niet zo superveel te gebeuren, behalve inderdaad met elkaar afspreken. We komen hier bij elkaar. Ja. We zijn hier om met elkaar te ontdekken en te vieren of juist niet. Om gewoon even helemaal in zak en as te zitten. Mm. Maar dat is ook soms zo moeilijk om een plek te vinden waar je echt helemaal... Ik weet het gewoon niet meer, weet je wel. Dus dat is er ook, in die vrouwencirkels.
Ja.
Maar echt, ik ben heel erg dat het niet alleen maar vrouwen, maar dat het ook echt mannenwerk is, ook zo super. En dat, er zijn zoveel kwaliteiten die je in elkaar kunt zien.
Zouden deze tijd mannen het misschien niet ook nog net iets harder nodig hebben dan vrouwen? Of is dat misschien een voordeel?
Wat denk je zelf?
Ik vind het lastig. Ik kan heel veel mannen zo bedenken van denk, die hebben het echt wel heel hard nodig.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd kan ik ook een paar mannen zo voor me halen en denk van die zijn er al wel redelijk ver in. Dus ik vind dat lastig in te schatten. Het is mijn eigen perceptie dan.
Ja.
Ik denk dat mannen het misschien iets harder nodig hebben.
Misschien hebben we het allemaal nodig.
Ja,
absoluut.
Iedereen.
Ja. Maar goed, er is misschien. Kijk, en er zijn hele goede stappen die er worden gezet. Maar nog steeds is het ook moeilijk voor een man om te voelen. Of dat is helemaal niet zo. Maar om daar in ieder geval een plaats voor te nemen. Ik weet niet. Hoe is dat in vriendengroepen? Is dat, misschien zitten jullie net...
Dat is een goede vraag.
Ja.
Ja, over het algemeen is er niet heel veel ruimte voor voelen en op die manier delen. Dat hangt er ook wel vanaf welke vriendengroep, zeg maar. Bij mij dan zijn verschillende groepen waar ik me dan in begeef. Dat de groep waarin ik me begeef, de meeste, daar zou echt een spaceholder of een soort container nodig zijn waarin dat echt wordt afgesproken en benoemd. En dan zou er denk ik wel echt veel uitkomen. Maar zo, als je gewoon met mannen onderling, dan gebeurt dat niet snel. Maar goed, als wij bijvoorbeeld met z'n drieën samen zijn, dan merk ik wel dat er ruimte voor is, zeg maar.
Ja.
Er wordt ook gelachen en er wordt ook gewoon dom gedaan.
Ja.
Maar er wordt ook gewoon serieus worden dingen gedeeld, zeg maar. Dus het hangt er denk ik heel erg vanaf welke groep je dan hebt. Dus ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar...
Er is wel vraag naar bij ons.
Weet je wat wel grappig is? Is dat denk heel veel individuele mannen, op het moment dat je die gaat vragen, dan zouden ze toegeven dat ze daar behoefte aan hebben.
Mm-hmm.
Maar op het moment dat je mensen bij elkaar brengt, die mannen, dan is het te makkelijk om dat toch maar weer terzij te schuiven en gewoon in de oude
patronen
en de oude ongeschreven regels, normen, waarden en...
Want wat hebben jullie daarin, of ja, dat is misschien wel, wat is er misschien een grote vraag, maar wat zouden jullie daarin zoeken of wat hebben jullie daarin nodig? Wat zou je fijn vinden in zo'n...
Of... Ik denk een tipi of een sauna of iets en dan iemand die, ja, die dan die space holdt, zal ik maar zeggen. En
Ik denk dat het ook, dat bepaalde oerkwaliteiten van teamwork met mannen, dat dat het ook heel erg kan triggeren. Dus ga samen activiteiten doen. En ook bepaalde elementen met bepaalde opgaven, challenges. Misschien dus ook challenges daar weer in verworven die gaan over jezelf kwetsbaar op te stellen. Mm-hmm. Ja, dan mogen wel wat therapeutische elementen kunnen dat wel triggeren, denk ik. En helpen om zo'n platform te creëren of om zo'n bestaande... Ja, situatie toch een beetje te transformeren.
Ja.
Een spaceholder is natuurlijk het meest ideale, maar ja, hoe krijg je een spaceholder in een vriendengroep? Of heb je zelf de bal om zomaar op te gaan staan als een spaceholder?
Ja.
Wordt dat niet misschien verkeerd begrepen? Of zijn mensen misschien niet zo ongemakkelijk dat ze je in eerste instantie zouden gaan uitlachen? Dat is een heel interessant vraagstuk, denk ik.
Ja.
Wel een relevant vraagstuk.
Maar dus mannen inderdaad vaak wel iets van een challenge of iets van kracht of iets... En dan vanuit die kracht de zachtheid vinden of iets dergelijks.
Ja, wat ik net benoemde van het team, wat daaronder ligt, is natuurlijk die verbroedering. Hè?
Ja.
Ik denk dat dat een tool kan zijn om dat te bereiken, die kwetsbaarheid. Maar ik heb zelf een paar mannenweekenden gedaan en... Wat ook heel erg helpt, als je elkaar allemaal nog niet kent, nou, dan heb je spaceholders. Ja, dan gaat dat heel snel. Voor je het weet, binnen een paar uur zijn de eerste mannen al aan het janken, terwijl ze vertellen over nog oude trauma's.
Ja.
Omdat hun vader het konijn geslacht heeft en weet ik veel wat.
Ja, ja. Dat werkt natuurlijk heel prettig als je elkaar niet allemaal kent. Want inderdaad, wat jullie net ook al zeiden, als je al in een bepaald patroon met elkaar zit, dan... Ja, en dat is vaak bij die vrouwencirkels ook. Vrouwen kennen elkaar ook vaak niet. En het hoeft ook helemaal niet. Je hoeft elkaars verhaal ook niet te kennen. Want je komt daar gewoon en dan merk je dat je toch gedeelde stukken, interesses of zo hebt.
Veel makkelijker om oordeelvrij te zijn.
Zeker, ja.
En waar hebben vrouwen eigenlijk in jouw ervaring dan het meeste behoefte aan, zeg maar? Of wat zijn thema's die je terug ziet komen?
Dat eerste wat dan bij mij, denk ik, gezien worden. Super. Groot misschien, maar wel gezien worden, gehoord. En ook gesteund, denk ik. Hè. Tenminste, als ik vanuit mezelf spreek, dat ik soms dan het gevoel heb van ik moet maar doorgaan. En echt eigenlijk in dat mannelijke stuk van mezelf van doorgaan. En maakt niet uit in welk deel van mijn cyclus ik zit, ik moet doorgaan, ik moet presteren. Maar ja, er zit er ook een hele kwaliteit, het is weer een heel ander onderwerp natuurlijk, maar in je cyclusleven.
Ja.
Sommige delen van je maand kan je als vrouw, of ik als vrouw, heb ik gewoon behoefte aan rust. Of een andere dag, een andere periode ben ik vol energie en kan ik de wereld aan, zeg maar. Maar dat is dus niet een constante lijn. Dus de vrouw is gewoon chaos en energie wel niet. Hoe kwam ik hier nou op?
Nou ja, ik vroeg van waar hebben vrouwen behoefte aan, zeg maar, in de cirkel? Of wat zijn thema's die terugkomen?
Ja, dus ik denk ook een soort van erkenning of ondersteuning zo van... en gesteund voelen van het is oké om het op die manier te doen. We zijn geen mannen. Zo hoeven we ons ook niet te gedragen.
Het lijkt me eigenlijk wel mooi wat je zegt. Dat gaat volgens mij ook echt over die gezonde polariteit in jezelf. Hè? Dus het is voor vrouwen om een stukje mannelijke en het vrouwelijke, om dat in balans te houden.
Mm.
Bij vrouwen is volgens mij dat vrouwelijke zou dan wel wat dominanter mogen zijn. Want je bent vrouw. En bij mannen vice versa.
Ja.
En daar staat ook echt wel een quest.
Ja,
heel veel mannen zijn een stuk mannelijkheid verloren. Ze zijn best wel verwijfd geworden en zo.
Ja.
Nou, ik zeg het maar even heel plat. Maar dat is wel echt een quest voor beide.
Ja, nee, zeker. Ja. Ja. Ja, en inderdaad allebei, Sissy. En ook niet zeggen van, je mag niet alleen, mag niet in je mannelijkheid zitten. Ja, soms heb je een beetje wat een mannelijke als vrouw dan kracht nodig. Of is dat dan mannelijk of is dat gewoon de vrouwelijke kracht? Dat is natuurlijk ook weer de vraag.
Ja.
En inderdaad van mannen ook. Van,
ik zei en dus ook, maar...
Nee, ik snap wel wat je bedoelt hoor, maar meer, ja, oh, nou ja, kenselen. Goed. Volgers, ja.
Zo gewend.
Ja, of en ook weer dus het in jezelf, maar ook weer het contact met man en vrouw. Van, nodig je als vrouw een man uit om in zijn kracht te gaan staan? Ja. Of moeten wij alleen maar als harde feministen, weet je wel? Dat is ook een beetje wat is geweest.
Dat
hoeft niet meer, ja.
Want terwijl je net aan het vertellen was, toen vroeg ik me ook af van, zijn er manieren hoe wij als mannen vrouwen zouden kunnen ondersteunen in dat wat je net zei van het cyclus? En er zijn gewoon heel veel processen gaande. En ik hoor dat dan als man en denk, oh ja, het cyclus en al die dingen. En dan denk ik, oh ja, zou ik mijn vriendin bijvoorbeeld kunnen supporten in dat proces of zo? Of hoe, zijn er manieren voor mannen om dat te doen?
Ja, denk het wel. Ja, dat is dus ook weer een wisselwerking tussen man en vrouw. Want een vrouw, ook weer vanuit mezelf, ik moet het durven me te laten dragen door een man. Maar ik denk dat de kwaliteit van een man ook is om een soort van spaceholder te zijn in een relatie wellicht. Mm. Om een soort van, je hoeft niet alleen maar stabiel te zijn en constant, maar wel de ruimte te bieden om als vrouw te soort van in de chaos, door de chaos heen te gaan. Ja, dus ik denk er zijn. En ook te voelen, ik denk voor een vrouw ook fijn om te voelen dat ze dus in al die stukken gezien wordt. Mm. Maar ook voor een vrouw, geef ook tekst aan wat er gebeurt. Want het kan voor jou heel prettig zijn misschien om te weten wanneer je vriendin vlak voor haar menstruatie zit. Dat ze dan
weten waar ze zitten. Dus.
Waarom ben je dan nu opeens wel? Het kan een heel grillig verloop zijn soms. Het heeft mij toen heel erg geholpen om te kunnen vertellen van, oh, ik zit nu even in mijn herfst, voor mijn menstruatie. Ik ben niet zo gezellig. Dus ook een wisselwerking.
Ja,
dus
gewoon communiceren, ja, bijvoorbeeld. Ja.
Tuurlijk, ja. En ook als man om te vragen van, hoe kan ik je helpen? Of en ook uitspreken, ik weet even niet zo goed hoe ik het nu moet doen of zo, weet je wel? Ja, om ook weer kwetsbaar te zijn bij je vrouw.
De vrouwen die nu kijken en denken van, wauw, eigenlijk, ik heb wel behoefte om eigenlijk een keer gewoon met een aantal vrouwen die ik misschien niet ken of misschien enkele, deel te nemen aan een vrouwencirkel met jou. Mm-hmm. Waar kunnen ze jou vinden?
Ja, mijn website is nog onder construction. Okay. Maar die komt er. Ik ben op Instagram goed te vinden. Breathflow Coaching.
Breathflow Coaching. Ja. Oké, okay. Nice.
Ja, ik denk dat het makkelijkste is. Ja.
En kan iedereen, moet zeggen, is dat alleen voor de vrouwencirkels? Of is dat ook
nee, voor mannen en vrouwen. Dus het is ook voor, dus inderdaad voor de vrouwencirkels, maar ook voor het ademwerk. En voor het lichaamsgerichte werken. Dus daar eigenlijk voor alles, ja.
Dan doe je eigenlijk veel verschillende dingen.
Ja.
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 We hebben niet eens over alles gehad.
Ja, dat klopt. Dan hadden we het net voordat we begonnen. Ik doe heel veel verschillende dingen, omdat ik ook super geïnteresseerd ben in verschillende dingen. En soms denk ik, moet ik me niet wat meer hierop focussen of wat meer hierop? Maar ja, zo werk ik gewoon. Ja. Ik ben nieuwsgierig en dat neem ik dan ook allemaal mee. En wat resoneert wel en wat niet. En zo pas ik het ook voor mezelf toe, maar dus ook in mijn werk kennelijk. Ja.
Leuk.
Ja.
Mooi.
Ja.
Ja. Mooi. Oké. Okay. Is er nog iets wat je nog kwijt wilt voor we de podcast gaan afsluiten? Misschien iets wat je zou willen zeggen tegen de kijkers, luisteraars?
Nou, dan wou ik moet ik kijken.
Blijf ja. Ademen.
Huh? Blijven ademen. Ja, en dat het ook, het mag ook speels zijn, het mag ook onderzoekend zijn. Dus het is niet zo van, oh, als je bijvoorbeeld, je gaat die oefening doen en het lukt je een dag niet, dan lukt het je een dag niet. Ja, dan is het dus mildheid. Dat is voor iedereen misschien mooi om daarin te beoefenen.
Ja.
Ja, een hele zware laatste uitspraak, hè?
Maar, ik vind het wel mild.
Mildheid, hè?
Mild, ja.
Heb ik één vraagje daar. Wat heb je dan een tip voor mensen die bijvoorbeeld het moeilijk vinden om mild te zijn?
Ja, het helpt mij om ook af en toe, en dat is niet altijd makkelijk, om ook om mezelf te lachen. Want ik denk, nu zit ik regelmatig in veel chaos. En dan denk ik weer, oh jezus, wat ben ik weer? En voor mij werkt het heel goed. Ik denk voor anderen ook om het te delen. Zo van, ik merk weer, oh, ik moet dit van mezelf en dat. En het gaat weer allemaal niet goed. Deel het met anderen. En als je dat niet fijn vindt, schrijf het op. Zo. Dat is een hele...
Hele goede tip. Ja. Mooie afsluiter ook. Hey, super bedankt dat je hier was. Bedankt voor het kijken. Wij zijn over een maandje zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Blijf ons volgen. Deel deze aflevering met je familie en vrienden. Like deze aflevering. Daarmee help je ons ook om deze afleveringen zo goed mogelijk te verspreiden. En wij zien jullie volgende keer weer. Oké,
ciao.
Ciao.
Tot de volgende keer. Oké.